Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op dinsdag 12 mei broeder Frans de Zwart is overleden in de leeftijd van 70 jaar. De rouwdienst en begrafenis vindt morgen in besloten kring plaats. In verband met dit overlijden zingen we Psalm 103, vers 8 en 9 en hier in de kerk doen we dat staande. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wat er verder volgt uit vers 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
schriftlezing is vanmorgen uit 2 Koningen 2 en daarvan de eerste 14 versen. Dus 2 Koningen 2 vers 1 tot en met 14. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En na de wetlezing zingen we Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer.
God spreekt al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde diezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen 2 Koningen 2, vanaf vers 1 tot en met 14. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten, die te Bethel waren, tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd weggenomen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor bij het drogen. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide: dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal in al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende: zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Hij heeft ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 66 en daarvan het 3e en het 5e vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Vers 3 en 5 van Psalm 66.
Thank you.
tekst voor de preek op deze zondag voor hemelvaart kunt u vinden in 2 Koningen 2, daarvan vers 1 tot en met 11. Dat schriftgedeelte is u zojuist voorgelezen. Ik lees nu alleen nog voor u het 11e vers. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Het thema voor de preek van vanmorgen is de hemelvaart van Elia. We letten op 2 aandachtspunten. In de eerste plaats op een naderend levenseinde. In de tweede plaats op een bijzondere profetie. Het gaat vanmorgen dus over Elia's hemelvaart, over een naderend levenseinde en over een bijzondere profetie. Als eerste dus een naderend levenseinde. De profeet Elia is gekomen aan het einde van zijn aardse loopbaan. We kennen dit kind van God. Deze knecht van God, van zijn moedige optreden voor koning Achab, van zijn eenzame en stille tijd aan de beek Krit, van de periode dat hij woonde bij de weduwe in Sarfat, en ook van de geweldige confrontatie tussen de God van Israël en de afgod Baal op de berg Karmel. We kennen Elia van zijn moedeloosheid in de woestijn, zittend onder een jeneversboom. We kennen hem van zijn ontmoeting met God aan de berg Horeb, en ook van zijn hernieuwde opdracht om terug te keren op zijn weg. En nu? Nu loopt de aardse loopbaan van Elia ten einde. We lezen in vers 1 en 2 van Koningen 2. Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. Nu geschiedt het, nu gebeurt het, op Gods tijd. Wat Elia betreft, was het onder de jeneverboom al tijd om te sterven. Maar onze tijden, die liggen in Gods hand. Juist in moeilijke tijden is het beter om te berusten in de wil en de weg van de Heere. Nu is het Gods tijd. En blijkbaar weet Elia daar ook van. Hij weet wat er te gebeuren staat. En dus vertrekken Elia en Elisa uit Gilgal. Uit de eerste rustplaats van het volk Israël, waar het volk destijds gerust heeft, toen het juist de Jordaan over was gestoken en aangekomen was in het land Kanaan. En, zo lezen we in vers 2, Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij naar Bethel af. En dit gebeurt niet één keer, maar meerdere keren, dat Elia zegt, Elisa, blijf toch achter, laat me maar alleen gaan. Het lijkt erop als Elia de trouw en de toewijding van Elisa hier op de proef stelt. Elisa had het wel stellig beloofd, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. Maar zal hij dat ook echt doen? Ja, hij doet het ook, moedig en dapper als zijn meester en leraar Elia. Trouw en vastberaden ook als Rut. Uw God is mijn God. Eerst gaat de reis dan door de steenachtige woestijn, naar Bethel. Elisa, blijf toch hier. Nee, vader Elia, zo klinkt het antwoord. Ik ga met u mee naar Jericho. Elisa, blijf toch hier in Jericho. Ik ga verder naar de Jordaan. Nee, vader Elia, zo horen we. Ik ga met u mee. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. Ondertussen kunnen de zonen van de profeten, de studenten van de profetenschool, het niet nalaten om zich ook op te dringen. Elisa, blijf toch bij ons? Waarom zou je je meester navolgen? Morgen is hij er toch niet meer, want hij wordt opgenomen. Maar zij mogen zich niet met hem bemoeien. Zij mogen alleen het wonder zien, waar ze zo meteen met 50 man naar staan te kijken, als die beide mannen ineens voor een gesloten weg staan. Als de weg doodloopt bij de rivier de Jordaan. Toen, zo lezen we in vers 8, toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Doet Elia dat in eigen kracht? Is Elia een heel bijzonder mens die zelfs dit soort dingen doen kan? Nee. Elia doet dit door de kracht van het geloof. Zelf heeft het geloof geen kracht. Het geloof krijgt kracht. Kracht uit God. En dus is het God zelf die voor deze twee mensen een pad baant. Zoals God voorheen onder de uitgestrekte hand van Mozes een pad baande, dwars door de Rode Zee, zo baant de Heere hier nu opnieuw, na het symbolisch slaan met de profetenmantel, een weg door de Jordaan. De rivier die in de Bijbel vaak het teken is van de dood, van de laatste barrière voor het ingaan van het land Kanaan. Gemeente, daar ligt een les in. Onze weg kan geblokkeerd zijn, ook nu, in het leven van Gods kinderen, in het leven ook van hen die de Heere geroepen heeft tot zijn dienst. Allereerst in het leven van Gods kinderen. Als we het moeten zeggen, ik zou wel willen vluchten, maar ik kan nergens heen, zodat mijn dood voorhanden schijnt. Beladen, belast met mijn zonde en schuld, staande voor God, de heilige en rechtvaardige. En ik heb niets om mijn hemelhoge schuld mee af te betalen. Ik wil vluchten, maar ik kan nergens heen. Nergens? Nergens dan naar alleen u. Ik zal mijn rechter om genade bidden. En toen hebt u mijn pad gekend. Toen heeft u een weg voor mij gebaand. Zo lezen we in Psalm 142. De weg kan dus gesloten zijn in het leven van Gods kinderen. Maar ook, zoals hier in deze geschiedenis, in het leven van mensen die de Heere geroepen heeft tot zijn dienst. Er kunnen zoveel gesloten deuren, zoveel geblokkeerde wegen zijn. Maar laat het toch geen reden zijn tot moedeloosheid. Laten we biddend omhoog zien, zoals Elia ongetwijfeld ook deed. Biddend, vragend, gelovend, of de Heere zelf deuren wilt openen en een pad wil banen. Het nooit eerder ontdekte spoor, Psalm 77. Samen lopen ze dan over de droge bodem van de Jordaan. En, zo staat er in vers 11, het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Als ik van de aarde weggenomen zal zijn, Elisa, dan kan je me straks niets meer vragen. Nu kan het nog wel. Zeg het maar. En wat zegt Elisa dan? Vader Elia, mag ik twee delen van uw profetische geest? Dat is geen vraag om een tijdelijke zegen, om geld of bezit. Dit is een vraag om een geestelijke zegen. Elisa voelt, zeker als hij hier opkijkt tegen zijn meester, hij is zo onbekwaam. Hoe moet hij straks dat grote werk van profeet zijn toch doen, als Elia er straks niet meer is? Als u dan naar de hemel gaat, vader Elia, laat dan iets van uw erfenissen achter. Geef mij dan als uw oudste zoon. Nee, Elisa vraagt hier niet om alles. Hij is niet vrijpostig, maar ootmoedig en bescheiden. Geef mij dan als uw oudste zoon een dubbel deel van uw erfenis, om zo toegerust te zijn voor het werk dat ik straks doen moet. Elisa vraagt om een geestelijke zegen, zoals ook Salomo eerder de Heere vroeg, niet om geld en macht, maar om wijsheid en wetenschap om het volk Israël te kunnen leiden. Kinderen, jongens en meisjes, als je bidt, vraag dan dit in de eerste plaats. Als je een bekeerde vader of moeder, opa of oma hebt, vraag dan aan de Heere om eenzelfde geestelijke zegen, zoals ook zij die van de Heere gekregen hebben. Vraag de Heere niet om geld, om speelgoed, om snoep of om hoge cijfers op school, maar vraag de Heere om een zegen voor je hart. Vraag om een nieuw hart. Vraag of de Heere je gebruiken wil in zijn dienst. En bid zo om de eer van de Heere God. Jongelui, als je bidt, vraag dan hierom, om een geestelijke zegen. Geef mij toch, Heere, een hart dat u dient. Geef mij toch dat ik van u een plaats mag krijgen in uw koninkrijk. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. En bid zo om de eer van de Heere God. Ouderen, als u bidt, bid dan niet alleen om voorspoed, om een goede toekomst voor de kinderen en kleinkinderen. Bid zeker niet voor een groeiend vermogen, om een goed pensioen of om een mooie oude dag. Maar bid om een geestelijke zegen en bid zo om de eer van de Heere God. Elisa bidt hier zo om een geestelijke zegen, maar die kan Elia zelf niet geven. Dus legt hij de zaak in de handen van de Heere. Kijk maar in vers 10. En hij zeide, u heeft een harde zaak begeerd, dat wil zeggen iets moeilijks. Indien u mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En dan, terwijl ze daar al lopend met elkaar in gesprek zijn, dan pakken zich ineens donkere wolken samen. De wind drijft de wolken bij elkaar. Het geluid van de aanwakkerende wind overstijgt het zachte suizen van het kabbelende water van de Jordaan. En dan, een storm steekt erop. De wind trekt aan tot een grote wervelwind. een grote ronddraaiende wind. Het zijn allemaal tekenen van de macht, van de heerlijkheid, majesteit, rechtvaardigheid en heiligheid van God. Wat indrukwekkend is dat. God bekleedt zich hier met majesteit en heerlijkheid. Hij verschijnt hier in een onweer, in donder en bliksem. In Samaria wordt de Baal aangebeden als de God van de donder, die rijdt op de wolken. Maar hier, in de stilte van de eeuwigheid, hier is God, de God van hemel en aarde. Hij alleen heeft recht op die titel, rijder op de wolken. Kijk, daar komt een vurige wagen met vurige paarden uit die donkere wolken. Hoe zag het er precies uit? Dat weten we niet zo goed. We weten alleen de eenvoud waarmee de Bijbel het hier zegt. Er is een vurige wagen, een strijdwagen zoals die gebruikt werd in de oorlog. Zo'n karretje zouden wij zeggen op twee wielen en vurige paarden daarvoor. En ongetwijfeld ook blinkende engelen. Immers, de engelen worden ook genoemd Gods wagens in Psalm 68. En er staat ook in Psalm 104, zijn dienaars een vlammend vuur. Gehazi, de latere knecht van Elisa, zag het ook toen hij en zijn meester bedreigd werden door de vijand. De berg was vol van vurige paarden en wagens rondom Elisa, vol van engelen die hem beschermden. En zo lezen we in vers 11, het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweer ten hemel. Vaarwel, mijn lieve vriend en broeder. Vaarwel, moeilijk leven, vol van donkerheid, duisternis en tranen. Vaarwel, mijn lieve vaderland, vol van afgoderij, maar toch ook met 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Vaarwel, want ik ben op weg naar mijn hemelse vaderland. En daar zal ik mijn Heere en Zaligmaker volkomen en tot in alle eeuwigheid dienen. Gemeente, laten we voordat we verder gaan, eerst samen zingen van die vurige wagen en van die vurige paarden met de woorden van Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Vers 9 van Psalm 68. gaat vanmorgen over de hemelvaart van Elia. We zijn toe aan onze tweede gedachte. Elia's hemelvaart is ten tweede ook een bijzondere profetie. Jongens en meisjes, jullie zeggen, die hemelvaart van Elia, die lijkt toch wel veel op de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat klopt ook. Laten we samen verder eens gaan kijken naar de overeenkomsten en de verschillen tussen de hemelvaart van Elia en de latere hemelvaart van de Heer Jezus. Ik ga 7 dingen noemen. Dit is het eerste. De hemelvaart van Elia, die spreekt vooral van recht. Van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. De hemelvaart van de Heer Jezus, die spreekt vooral van recht en genade. Dat is dus een verschil. Beiden, zowel Elia als de Heer Jezus, waren profeten. Elia was een type van Christus. Iemand die licht vooruit wierp naar de toen nog komende meerdere Elia, de Heere Jezus Christus. Hij, de Heere Jezus, hij is de grote profeet en leraar. Beide waren dus profeten. Maar als je goed luistert naar de profetie, naar de boodschap van Elia, dan was die vooral dreigend. Hij preekte de dreiging van de wet. Hij veroordeelde scherp de afgodendienst. En hij kondigde ook het dreigende oordeel van de Here aan. Hoewel, het zou niet helemaal terecht zijn als we zouden zeggen, bij Elia was er alleen maar dreiging en oordeel. Want bij Elia was er ook genade. Bijvoorbeeld bij de weduwe in Sarfat. Zij kreeg door Gods genade en zorg brood uit de hemel. En haar kind werd opgewekt uit de dood. En als je dichterbij kijkt, bij de hemelvaart van Elia, dan zie je ook iets merkwaardigs. Bij de Karmel was er immers ook vuur. Vuur dat het offer en het altaar verteerde. Hier zijn ook donkere wolken. Hier is donder, vuur en bliksem. Maar dat vuur, dat verteert hier toch niet. En dat is toch ook genade. Door dat vuur heen is er voor Elia een geopende weg naar de hemel. Maar die genade blijft nog wat onduidelijk, nog wat verhuld. Elia blijft toch vooral een profeet van het oordeel. Dus blijft het ook raadselachtig. Hoe kan een zondig mens als Elia, die we toch ook kennen van zijn moedeloosheid en van zijn dwalen, hoe kan zo'n zondig mens, midden in het vuur van Gods recht en heiligheid, toch de hemel ingaan? Het blijft hier wat raadselachtig. Maar het raadsel, dat wordt opgelost in de meerdere Elia, in de Heere Jezus Christus. Is er bij hem dan geen dreiging van wet en oordeel? Laat hij de wet, de dreiging van de wet en het oordeel dan verdwijnen? Nee, maar hij draagt zelf het oordeel en hij zelf vervult de wet. Voor mensen als Elia en Elisa, en ook voor en in de plaats van al Gods kinderen. Hij is gehoorzaam in alles. Hij draagt de dreiging. Ja, hij draagt de voltrekking van het oordeel. Hij gaat door het vuur van Gods heiligheid, door het vuur van Gods rechtvaardigheid heen. En zo baant hij, ook hier voor Elia, een weg naar de hemel. Hier bij de Jordaan is er grote schrik bij het horen en zien van die machtige tekenen, van die wervelwind, van vuur, donder en bliksem, als de Heere neerdaalt in heiligheid. Zo vaart Elia ten hemel, dankzij Dankzij wat er eeuwen later gebeurt op Golgotha. Daar daalt de wervelwind van Gods toorn neer op de meerdere Elia, de Heere Jezus. Het vuur en de bliksem van het oordeel, die treffen hem. Dankzij hem is er genade voor de profeet van wet en oordeel. Dankzij hem kan Elia in het Oude Testament zo ten hemel varen. En dankzij zijn werk is die hemel ook en nog steeds geopend voor al Gods kinderen. Zij hadden verdiend dat de heiligheid van de Heer hen zou wegstormen, dat de toorn van God hen zou treffen. Maar met zijn hemelvaart heeft de Heer Jezus hen meegenomen met hem. Hij heeft zijn kinderen teruggebracht bij God. O, er ligt zoveel troost voor Gods kinderen in de hemelvaart van Christus. Elia's hemelvaart spreekt vooral van dreiging, van Gods heiligheid en toorn. Hoewel we ook een glimp opvangen van de geopende weg van genade. Maar de hemelvaart van de Heer Jezus, die spreekt zo overduidelijk van recht en genade. Van recht dat voldaan is. Van voldaan recht. En daarom ook van genade. Van de toorn van God die nu gestild is door het bloed van het lam. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er zijn meer overeenkomsten en verschillen aan te duiden tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en de hemelvaart van Elia. Dit is het tweede. Elia wordt met grote haast meegenomen in die vurige wagen met vurige paarden ervoor. Elia wordt meegenomen in een stormwind, waarin die wagen als het ware heel snel voorbij gaat. Terwijl Elia ondertussen wordt meegenomen naar de hemel. Maar de Heer Jezus, hij wordt in alle rust meegenomen in de hemel. Het is een teken en bewijs te meer dat de toorn van God echt gestild is. En dan nog een derde verschil. Elia wordt meegenomen door een wagen met paarden ervoor, door engelenlegers. Maar de Heer Jezus stijgt zelf op. Hij heeft geen wagen nodig. Hij gaat door zijn eigen kracht, op grond van zijn eigen verdiensten naar de hemel, om daar te verschijnen voor het aangezicht van zijn vader. En dan nog een vierde verschil. Elia probeerde Israël terug te brengen tot de dienst van de Heere. Daarna mocht hij zelf ingaan in de hemelse heerlijkheid. Daar was er loon voor zijn werk, voor zijn arbeid. Maar dat proberen terug te brengen van Israël tot de dienst van de Heere, dat was voor Elia niet gemakkelijk. Hij vond het resultaat vaak teleurstellend. Hij kon het ook niet in zijn eigen kracht. Hij was er zich van bewust. Dit is Gods werk. De Heer Jezus daarentegen bracht zijn Israël daadwerkelijk terug bij God. Van al de van eeuwigheid verkorenen ontbrak er niet één. En er zal er in de toekomst ook niet één ontbreken. Zo ging hij terug naar zijn volbrachte werk in het huis van zijn vader, waar hij werd ontvangen met eer en heerlijkheid en glorie, zoals er staat in Psalm 24. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Van die overwinning van de strijd zien we hier bij de hemelvaart van Elia, die een onderdaan is van deze koning, een voorafschaduwing. Er is nog een vijfde verschil. Toen Elia ten hemel zou varen, zei hij tegen Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. Vraag het nu aan mij, voordat ik er straks niet meer ben. Want als ik er niet meer ben, dan kan u niets meer aan mij vragen. Dan ben ik ingegaan in de rust. Dan rust ik van mijn werk. Ootmoedig vraagt Elisa dan om een geestelijke zegen voor zijn toekomstige werk. Al lezend is het merkbaar dat Elisa iets gevoeld moet hebben van wat later de discipelen ongetwijfeld ook gevoeld hebben. Hun eigen onbekwaamheid tot de dienst waartoe de Heer hen geroepen had. Zij kunnen alleen niet verder. Maar gelukkig, hier bij Elia is er ook de troost van de verwachte zegen. Van de verwachting dat de Heere geven zal wat Elisa ootmoedig gevraagd heeft. Bij de discipelen was het anders. Daar was het rijker. Daar was de zekerheid van de door de Heere zelf beloofde zegen van de Heilige Geest. Hij zal u in al de waarheid leiden. En daarom konden de discipelen destijds naar huis gaan, met grote blijdschap. Bij Elia was het: Elisa, als ik er straks niet meer ben, dan kunt u mij niets meer vragen. Maar de Heer Jezus, hij is veel groter, veel voortreffelijker. Hij is wel naar de hemel gegaan, maar hij is voor zijn kinderen niet onbereikbaar geworden. Hij hoort hun gebeden, hij hoort hun stem, hun smekingen, hun klagen. Hij is de grote voorbidder die altijd aan de rechterhand van de Vader voor hen bidt. En hij heeft het zijn kinderen beloofd. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En op de Pinksterdag stort hij zijn zegen overvloedig op hen uit. En zelfs een menigte van vijanden wordt dan toegeroepen: ik ben wel heen gegaan en opgevaren, maar een ieder die mijn naam aanroept, die zal zalig worden. Zeker, hij rust als de verhoogde hoge priester aan de rechterhand van zijn Vader. Daar zit hij als een teken van rust. In het Oude Testament mochten priesters nooit gaan zitten, want hun werk was nooit af. Maar deze hoge priester heeft alles gedaan wat er gedaan moest worden. En dus is hij van eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van de Vader. Daar zit hij. Maar hij is niet onbereikbaar, niet inactief of werkloos. Hij is de grote voorbidder in de hemel die zijn kerk en kinderen bewaart, troost, helpt, leidt, onderwijst en altijd terzijde staat. De stervende Stefanus zag hem daar ook staande aan Gods rechterhand. Staande als een teken dat hij altijd tot een hulp gereed is. Hij heeft het immers gezegd: ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Er is nog een zesde verschil. Elia is in de hemel ingegaan als een eenling. Maar Christus ging voor en met al zijn kinderen. Ze zijn met hem begraven in zijn dood. Ze zijn door hem opgewekt tot een nieuw leven. En ze zijn met hem in de hemel gezet, teruggebracht bij de Vader, zo lezen we in Efeze 2. Hij heeft alles voor hen gedaan wat zij niet en nooit meer konden doen. Zoals Elia naar de hemel ging zonder te sterven, zo zullen straks ook Gods kinderen, die levend overgebleven zijn bij de komst van de Heer Jezus, samen met Gods kinderen die uit de dood zullen opstaan, tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En dat brengt ons bij een laatste en een zevende verschil. Elia zal nooit terugkomen. Hij is ingegaan in de rust en zal daar eeuwig blijven. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Als onze aardse loopbaan voltooid is, dan zijn onze zonden, onze tranen, ons zuchten, onze moedeloosheid en donkerheid, dan is de weg van ons lijden voorbij. We leefden met Christus, we stierven met het oog, al is het dan misschien een gebroken oog. We stierven met het oog op Hem. We droegen in dit leven zijn smaadheid, het lijden op de naam van de Heer Jezus Christus. Maar als we sterven, dan gaan we van lijden tot heerlijkheid. Als de engelen ons dragen uit dit tranendal naar het hemels Jeruzalem, dan zeggen ook wij in ons hart: vaarwel, man, vrouw, kinderen, broeders, wereld, schatten. Ik ga naar huis. Elia ging van lijden naar heerlijkheid. Christus is ook door de weg van lijden tot heerlijkheid gegaan. Hij heeft zijn discipelen vaarwel gezegd. Hij is thuisgekomen in het Vaderhuis. Maar, en dat is het verschil, hij komt terug. Met het heengaan van Elia is er een boek dicht gedaan. Maar met het heengaan van Christus sluiten we wel een hoofdstuk af. Maar het boek van Gods raad, dat is nog niet uit. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt op dezelfde manier als toen. Hij komt met de wolken, met bliksem, met een geweldige stormwind. Wij zijn geneigd als het gaat om de terugkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel, dan te denken aan een idyllisch plaatje, aan een blauwe lucht met een mooie witte wolk. Maar het zal anders zijn als God verschijnt, als Christus komt, blinkend in glorie en majesteit, als Hij komt op de strijdwagen van zijn overwinning. Psalm 18 zegt: als God komt, dan davert en beeft de aarde, vuur uit zijn mond verteert. Daar zijn wolken, daar is donder, hagel, vurige kolen, bliksem en verschrikking. De Heer Jezus zelf heeft zijn terugkomst voorzegd en getekend in Matteüs 24, toen Hij zei: en terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. Weg dus met dat idyllische plaatje. En de maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten van de aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Psalm 68 zegt: God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. U zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. In de dageraad van de eeuwigheid zal Christus komen. Als koning rijdend op de strijdwagen van zijn overwinning. Zijn vijanden zullen het stof lekken. Maar zijn kinderen, de gezegende van de Vader, Zij zullen binnengehaald worden in de hemelse heerlijkheid. Beste vrienden, Elia is de grens tussen tijd en eeuwigheid gepasseerd. Hoe zal het met u zijn als u die grens passeren gaat? Hoe zult u sterven? Ongetwijfeld niet als Elia. Zult u sterven als een arme bedelaar? Door dezelfde engelen gedragen worden in de schoot van Abraham? Ja, hoe zal het u vergaan op de dag van de terugkomst van de Heer Jezus Christus? Als u hier met uw verzondigde leven de toevlucht tot hem genomen hebt, als u genade en verzoening in hem gevonden hebt, dan mag u na dit leven, dat misschien wel vol was van moeite en verdriet, waarin u net als Elia misschien ook wel eens onder de jeneverboom zat, en toch altijd ook weer door God opgezocht bent, dan mag u na dit leven ingaan in de lieflijkheid van het zalige hemelleven. Maar als u niet met Christus geleefd hebt, als u geen deel had aan zijn verzoenend werk, dan wacht u de toorn van God. Dan zal die toorn van God op u blijven. Dan wacht u een eeuwigheid vol van verschrikking en verderf. Vurige paarden, onweer, donder, bliksem en wervelwind. Het zijn slechts kleine symbolen en schaduwen van wat u dan te wachten staat. De dichter van Psalm 119 zegt daarom: u doet alle goddelozen van de aarde weg als schuim. Denk daaraan, jongelui. Denk daaraan als je ergens wat zit te drinken. Als je kijkt naar je glas dat volgetapt wordt. Glas vol, schuimkraag weggeveegd. Vergeet het niet. Vergeet het nooit. God die doet de goddelozen weg als schuim. Uw oordeel, zegt de dichter, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Nog geldt de belofte, die een aansporing is om de Heere te zoeken met alles wat in u is. En dat is Gods belofte in het laatste van de dagen, na zijn heengaan en voor zijn terugkomst. Een iegelijk, die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, uw woord wekt ons daartoe op. Let op de vrome. Zie op de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Heere, dat zien we hier vervuld in het moeitevolle leven van de profeet Elia. U nam hem tot zich. Zijn werk zat erop. Maar hij liet ook een bedroefde Elisa achter, die zijn klederen scheuren moest, omdat zijn broeder en meester van hem weggenomen was. Heere, dan zijn onze gedachten vanmorgen ook verplaatst naar die andere hemelvaart. Ja, de discipelen, die hadden op de berg Golgotha gestaan, vol met droefheid en verdriet. Maar toen u, Heer Jezus Christus, op de Olijfberg werd opgenomen, toen was er blijdschap, toen was er vreugde in hun hart, toen was er iets van de hemelse vreugde die u in hun hart schonk, omdat ze het mochten zien, dat u, die zo onmetelijk diep vernederd was in uw lijden en sterven, nu ten hemel werd opgenomen, dat die koperen deuren opengingen om de koning van de eer te ontvangen. En dat gaf vreugde en blijdschap in hun harten. Heren, we willen u bidden. Of u, als wij deze week het helsfeit van de hemelvaart mogen herdenken, ook iets van die blijdschap en die vreugde in onze harten wilt geven. Heren, dat kan alleen door het geloof. Dat kan alleen als wij zien, heren, hoezeer wij de hemel verzondigd hebben, hoezeer die hemel voor ons gesloten was, maar dat u een weg heeft gebaand waar geen weg meer was. Heren, we bidden u, mag de overdenking van dit woord ons brengen tot een aanroepen van uw naam, waarvan u gezegd heeft, en ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Heren, geeft u zo een zegen over het woord wat we mochten overdenken. Heiligt u het aan onze harten. Heren, we bidden u ook om een zegen voor het verdere van deze dag. Gedenkt u aan onze broeder die vanmiddag de dienst zal leiden. Heren, we bidden u, geeft u hem een deel van die meerdere Elia, van die geest die hij verworven heeft, die is uitgestort en uitgegoten over uw kerk, opdat uw woord zou komen tot aan de einde van de wereld. Geeft u een zegen. Heren, we leggen onze gebeden voor u neer. Wilt u naar ons luisteren? Om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we Psalm 37 en daarvan het 19e vers. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst van hun baan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. En wat er verder volgt uit vers 19 van Psalm 37. Met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, Zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.